Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is 1 Korinthe 15, de versen 50 tot en met 58. Deze schriftlezing is gekozen in verband met de Heidelberger Catechismus zondag 16. En de preek heeft als thema: Dood, waar is uw prikkel? Mededelingen namens de kerkraad. In de hal liggen folders, die mag u meenemen, met betrekking tot de hulpverleningszondag. We leven en welzijn volgende week zondag. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas, met name emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu samen de schootpsalm zingen, psalm 138, vers 4. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw, de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit psalm 57, daarvan het eerste en het vijfde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden, want mijn ziel betrouwt op u alleen. En ook het vijfde vers uit Psalm 57. Gemeente, wij willen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Straks zullen we naar aanleiding van de catechismus ook luisteren naar de uitleg van de woorden gestorven en begraven. En als we belijdenis hebben gedaan, willen we daarmee instemmen met Psalm 16, het zesde vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze dankzegging en voorbeden denken aan hen die genoemd worden op de zondagsbrief. En daarbij zullen we ook in onze dankzegging denken aan het echtpaar van Ray van Hees van de Tweespan 25. Zij waren op 15 januari 50 jaar getrouwd en mogen met dankbaarheid terugzien op de jaren die de Heere hen samen heeft gegeven. En we willen ook in onze voorbeden denken aan familie A. Versteeg-Sjakes van de Middelbuurtse weg 9. De moeder van Sylvia is op 23 januari overleden in de leeftijd van 86 jaar. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze dienst om uw naam te danken. Heren, het is gepast om dat allereerst te doen. Het is immers uw genade dat wij hier vanmiddag als gemeente bij elkaar zijn gekomen. De deuren van uw huis open stonden. We hier in vrijheid naar binnen konden komen. En samen mogen gaan luisteren naar uw woord. Heren, daarvoor komt u alle eer en aanbidding toe. U maakt daarin een onderscheid met velen in deze wereld die dat zo niet kunnen doen. En wij willen u bidden, Heren, voor hen, uw vervolgde kerk, of waar oorlog woedt en uw kerk verspreid en verstrooid is. Of u ook daar uw kerk wilt bewaren en wilt bouwen. Maar Heren, doe dat ook onder ons. Want het is een geweldig voorrecht om samen te mogen komen rondom een open Bijbel. En om samen ook aan de hand van wat vorige generaties in uw woord hebben gehoord, die Bijbel te onderzoeken, zoals we dat vanmiddag ook mogen doen aan de hand van de catechismus. Maar Heer, alleen wanneer u zelf in ons midden bent, zal het ook een werkelijk goede dienst worden. Wilt u dan zelf aanwezig zijn met uw Heilige Geest bij de opening van uw woord? En wilt u tot ons spreken, Heren, zoals we vanmiddag hier in de kerk zijn, of zoals we thuis de dienst meebeluisteren via het internet? En Heren, wij denken ook vanmiddag aan hen die met ons verbonden zijn via de Stilok-uitzending. Wilt u ons met elkaar een gezegende dienst geven, waarin u vanuit uw woord spreekt tot ons hart? En Heren, dan zal het vanmiddag gaan over het sterven. Over uw sterven en begraven worden, Heer Jezus, maar ook over ons sterven en begraven worden. En laat dan het licht van uw evangelie over dat alles mogen vallen. Heren, laat dat in het bijzonder ook mogen zijn wanneer we korter of langer geleden werden geconfronteerd met het overlijden van geliefden. Wanneer we weduwe of weduwnaar werden. Of wees werden. Als in onze familiekring er een lege plek kwam, die we nog elke keer opnieuw ook zien en de pijn daarvan ervaren. Heren, wij willen u dan ook bidden of u wil zijn bij familie Kema en bij familie Versteeg. Nu zij ook in de achter ons liggende week werden geconfronteerd met het sterven van een moeder. Heren, wees u bij deze families wanneer in de komende week de begrafenis zal plaatsvinden van hun geliefde. Wilt u hen versterken, Heren, ook vanmiddag met uw woord, opdat we, ook als het over deze dingen gaat, het mogen plaatsen in het licht van uw evangelie. Heren, als wij in u ontslapen, dan is er immers toekomst, dan is er hoop. Want ook al zijn we dan gestorven, dan leven we toch in u, Heer Jezus Christus. Heere, wilt u zo met familie Kema zijn en ook met familie Versteeg in het afscheid dat moet komen deze week. En weest u hen nabij. En Heere, wij mogen ook bidden voor elkaar. Wij willen u opdragen, zuster Boonzaaier, die naar de Engelenburg is gegaan voor revalidatie nadat ze eerder gevallen was. Heere, wij willen u vragen of u herstel wil geven van de breuk die ze opliep. En wilt u geven, Heere, dat ze weer zonder pijn zich zal kunnen verplaatsen. Zegent u daarvoor al datgene wat wordt aangewend, de behandeling die ze moet ondergaan. En wees u ook bij haar man, Heere, wees u hen samen ook nabij. Wij bidden u, Heere, voor zuster Klumpenaar, als ze in de aankomende weken een ingrijpende buikoperatie moet ondergaan in het Meanderziekenhuis in Amersfoort en ook op voorhand nog niet goed duidelijk is wat precies zal worden aangetroffen daar. Heere, wees u bij haar en geef dat ze haar vertrouwen mag stellen op u, samen met haar man en alle die om haar heen staan, haar familie en bekenden. En wilt u ook rust geven, Heere, te midden van alle spanning die er is. Rust in het vertrouwen dat u zorgen zult. Dat u er bent, dat u meegaat, ook door de diepten heen. Heere, wij danken u dat het echtpaar van Gerestein Jansen mocht gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Heere, zij kijken met grote dankbaarheid terug op het vele dat u hen hebt willen geven samen. Heere, wees u hen ook nabij in de toekomst. Wilt u met hen meegaan en wilt u trouw blijven zoals u ook trouw bent geweest aan hen al die jaren. En Heere, wij danken u ook samen met echtpaar van Ree van Hees om de blijdschap die het gaf 50 jaar getrouwd te mogen zijn. Heere, ook zij hebben zoveel dankbaarheid in hun hart vanwege alles wat u gegeven hebt. En Heere, ook in moeilijke perioden bent u er geweest. En wilt u er dan ook zijn in de toekomst, ook voor hen. Wees hen nabij. Heere, wij danken u voor de geboorte van een dochter, Jasmijn, in het gezin van familie van de Blink Nobel uit Kester. Wij danken u, Heere, dat alles goed is verlopen en dat het goed gaat met moeder en kind. Heere, wees u hen ook nabij in de verantwoordelijkheid die u aan hen geeft, aan de ouders geeft om hun kind op te voeden. En geef, Heere, dat zo alles ook goed mag blijven gaan. We u de dank mogen brengen voor dat wonder van het nieuwe leven dat u schenkt. Heere, wij willen u bidden voor onze kerken. Wij bidden u voor de generale synode die in de aankomende week zal vergaderen. Heere, wilt u wijsheid geven aan alle afgevaardigden die daar samenkomen. Juist ook te midden van de ingewikkelde en ingrijpende onderwerpen die aan de orde zijn en waar besluiten in worden gevraagd. Heere, wilt u een weg wijzen in het trouw zijn aan uw woord. En ook, Heere, in het zoeken en bewaren van eenheid. Heere, weest u daarin nabij met een ieder. En wilt u in het bijzonder ook broeder Kok, die vanuit onze gemeente daar aanwezig zal zijn, alles geven wat nodig is. Heere, wij willen aan u opdragen alle anderen die we nu niet bij name hebben genoemd, maar die te maken hebben met ziekte, misschien ook al voor lange tijd. Of als we revalideren, als we onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Als we behandelingen hebben te ondergaan. Heere, wilt u er zijn en wilt u meegaan en ondersteunen. En geef dat we, ook als we zorgen kennen, al onze zorgen aan u bekend mogen maken. En wilt u uzelf dan een helper betonen en een trooster in moeilijkheden. En Heer, wij willen ook bidden voor hen die dankbaarheid kennen in hun hart en in hun leven. Geef dat we onze dank dan ook mogen brengen bij u, Heer, als we leven in een tijd van voorspoed, als het ons goed gaat. Geef dat we dan afhankelijk mogen blijven van u en u daarvoor alle eer mogen geven. Heer, zo komen wij tot u. Geef ons een gezegende dienst en hoor naar onze gebeden. In de naam van de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit 1 Korinthe 15, het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, zeer indrukwekkend hoofdstuk over de opstanding, de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus en ook het sterven dat daaraan vooraf is gegaan. Wij lezen 1 Korinthe 15 vanaf vers 50 tot en met het einde vers 58. En als we dat hebben gelezen, dan willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 30, en daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 30, vers 7 en 8. Zou in de kuil het ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof en van uw redding zingen? Zou het daar verkondigen uw trouw? Maar dan ook vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 1 Korinthe 15 vanaf vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze middag vindt u in 1 Korinthe 15, vers 55. De woorden die ook tegelijkertijd het thema zijn. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dat is het thema voor de preek. En we willen daarnaar luisteren aan de hand van zondag 16, het eerste gedeelte van die zondagsafdeling. Vraag en antwoord 40, 41 en 42. Dus zondag 16, vraag 40, 41 en 42. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan luidt het antwoord van de leerling: omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is Christus begraven? Om daarmee te tonen dat hij werkelijk gestorven was. Nu Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling van onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. We letten op een drietal gedachten. Allereerst de verlossing uit de dood, dat is vraag en antwoord 40. Ten tweede de betekenis van het graf, dat is vraag en antwoord 41. En ten derde het sterven van de gelovigen, dat is vraag en antwoord 42. Dus de dood, waar is uw prikkel? De verlossing uit de dood, de betekenis van het graf en het sterven van de gelovigen. Ja, gemeente, jongeren, ouderen. Het is september 1928. Ik neem u even mee terug in de tijd. En we zijn in het St. Mary's Hospital Medical School in Londen. En daar is een arts aan het werk. Hij doet onderzoek naar de behandeling van zogenaamde stafylokokken. Dat zijn bacteriën die ontstekingen veroorzaken. En de arts, Alexander Fleming, 47 jaar oud, is het plaatsvervangend hoofd van het instituut. En terwijl hij bezig is met zijn onderzoek, ziet hij opeens iets onverwachts. Een van de schimmels waarmee hij werkt is per ongeluk in aanraking gekomen met de bacteriekolonie waarmee hij proeven doet. Hey, wat vervelend, denkt hij. Hoe kan dat nou? Ben ik nou zo slordig geweest? Maar dan kijkt hij nog eens goed door zijn microscoop naar het schaaltje waarin dat gebeurd is. En wat ziet hij? Rondom die schimmel zijn alle bacteriën verdwenen. Blijkbaar is dit een bijzondere schimmel. Een schimmel die een stof afscheidt die bacteriën doodt. En als Fleming dat ziet, beseft hij dat hij iets heel bijzonders heeft ontdekt. Die stof uit die schimmel noemt Fleming penicilline. En voor het eerst heeft iemand een middel gevonden om bacteriën in het lichaam te doden. Deze ontdekking van Fleming heeft inmiddels het leven gered van vele miljoenen mensen. En wanneer u ooit een penicillinekuur heeft gehad, dan heeft dat wellicht ook uw leven, jouw leven gered. Als Fleming die ontdekking niet had gedaan, dan zou u wellicht hier niet hebben gezeten. En je zou dan ook kunnen zeggen, als dat het geval is, dan is je leven dus eigenlijk gered. In september 1928 in Londen. Er is natuurlijk ook nog een andere kant. Als die ontdekking van Fleming niet had geleid tot de productie van antibiotica wereldwijd, en als uw dokter u die antibiotica niet zou hebben gegeven, dan was het wellicht alsnog niet goed met u afgelopen. Zo'n middel moet je natuurlijk ook ten goede komen. Nou, gemeente, vanmiddag gaat het in deze dienst over het sterven van de Heer Jezus. We hebben vorige week stilgestaan bij zondag 15. Toen ging het over dat zinnetje uit onze geloofsbelijdenis, wat over Christus gezegd wordt, namelijk dat hij het is die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. En nou vervolgt zondag 16 over de woorden die daar dan op volgen, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. En we letten vandaag vooral bij op die eerste twee woorden, gestorven en begraven. En gemeente, is dat nou eigenlijk niet een overbodige toevoeging? Allereerst natuurlijk omdat iemand die gekruisigd wordt ook zeker sterven zal. Waarom staat het er dan in onze geloofsbelijdenis nog eens expliciet bij dat Jezus gestorven is? En dat hij vervolgens ook begraven is? Is dat nou van zulk gewicht om dat in een geloofsbelijdenis apart op te nemen? Want gemeente, laat ik daar iets van zeggen vanmiddag over het belang van die geloofsbelijdenissen die we hebben. U weet, die hebben niet hetzelfde gezag als het woord van God. Ze staan er niet boven. Ze zijn eruit afgeleid. Maar van de 6 geloofsbelijdenissen die wij als kerken samen met vele kerken wereldwijd als betrouwbaar onderschrijven, daarvan zeggen wij dat zijn goede verwoordingen van de inhoud van het evangelie, van wat God ons heeft geopenbaard. En door de tijden heen zijn die geloofsbelijdenissen ook beproefd. En ze hebben het gehouden. Er zijn vragen aangesteld. Er is als het ware aan geschud. Klopt het wel om het zo te zeggen, om het zo te belijden? Is dat inderdaad naar Gods woord? Maar als er dan opnieuw werd geluisterd naar wat de Bijbel zegt, dan bleek ja, zoals het hier staat, zo is het in orde. Zo spreekt de Heer. En gemeente, zo moeten we ook omgaan met die apostolische geloofsbelijdenis waarmee we zojuist ook ons geloof hebben beleden. Een geloofsbelijdenis die vanwege zijn duidelijkheid en zijn beknoptheid nou heel goed geschikt is voor ons, juist ook vandaag de dag, denk ik, om de kern van wat we geloven samen te vatten. Als u wordt gevraagd van wat geloof je nou precies, nou, bedenkt u dan maar deze dingen. En onder andere dus ook waar we vanmiddag bij stilstaan. En die geloofsbelijdenis die verbindt ons ook dus met heel veel andere christenen in deze wereld die ook deze belijdenis van harte onderschrijven. Het verbindt ons ook met hen die dat in het verleden hebben gedaan. Ook met de schrijvers van de catechismus, Ursinus en Olivianus. Die hebben zich ook afgevraagd. Hoe kunnen wij nou in een kort bestek de inhoud van het evangelie uitleggen? Hoe kunnen we dat leren aan onze kinderen en jongeren? Nou, toen hebben ze teruggegrepen op die oude geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis uit de vroege kerk. Want daar zit eigenlijk alles in. Maar dan dringt natuurlijk des te meer de vraag, als het dan zo beknopt is en tegelijkertijd zo afgewogen, wat heeft die kerk van alle tijden nou willen zeggen met wat wij misschien wel kunnen ervaren als een toevoeging? Namelijk dat Jezus niet alleen geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, maar dat hij ook is gestorven en daarna begraven. Maar gemeente, dat heeft betekenis. Want dan is het alsof je net als Alexander Fleming nog eens door de microscoop kijkt naar die schimmels en dat je opeens ontdekt hoe ze nou precies de bacteriën doden. Bij nader onderzoek ga je er wat van begrijpen. Want hier ligt immers de kern van ons belijden, gemeente. Dat Jezus, de Zoon van God, de dood is ingegaan en daar ook uit is opgewekt. Over dat laatste, de opstanding, gaat het in zondag 17, dat komt dus nog. Maar vanmiddag wil ik met u stilstaan bij dat gestorven en begraven. En dan is er dus eerst vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Oftewel, kon dat nou niet wat minder? Was het nou niet voldoende dat hij onnoemelijk heeft geleden? Waarom moest het nou tot het einde toe, tot de dood erop volgde? Nou, gemeente, door je dat te realiseren. Jezus is echt gestorven. Daar gaat een evangelie voor je open, als de Geest het je geeft. Want achter Jezus sterven zit een goddelijk moeten. Waarom moest hij zich tot in de dood vernederen? Nou, alleen omdat alleen zo voor onze zonde voldaan kon worden. En dat alleen zo kan, heeft te maken met de gerechtigheid en de waarheid van God, zegt antwoord 40. Want gemeente, wat is nou eigenlijk de dood? Paulus schrijft in Romeinen 6 vers 23. Het loon van de zonde is de dood. En dat betekent allereerst dat de dood in de wereld gekomen is als het gevolg van de zonde. Want wat is zonde? Wat gebeurde er bij de zondeval? Toen hebben Adam en Eva en in hen het hele menselijk geslacht God vaarwel gezegd. Ze plaatsten zich moedwillig en welbewust buiten Gods liefde. Ze kwamen tegen hem, hun schepper, in opstand. Ze scheiden zich van hem af. En gemeente, nou is God de God van het leven. Hij heeft het geschapen. Hij wil in het leven bewaren. Hij wil het onderhouden. Zo had hij het ook aan Adam en Eva gegeven. Maar toen zij in opstand kwamen tegen hem, de God van het leven, die zelf het leven is, toen kwamen ze automatisch onder de beheersing van het tegenovergestelde. Namelijk van de dood. Ze gingen over van het rijk, het heerlijke rijk, van het licht en het leven, het paradijs, naar het rijk van de dood en de duisternis. En daarom is de dood nu het gevolg van de zonde, van die diepe kloof die er gekomen is tussen God en ons mensen. En gemeente, dat mensen sterven moeten, dat wij hier op zondagmorgen, doorgaans morgens, van tijd tot tijd in de kerk moeten afkondigen dat er een broeder of zuster uit ons midden is gestorven en begraven moet worden. Dat zet ons nou steeds weer stil bij die vreselijke werkelijkheid. De dood is in de wereld gekomen. En die dood is er als gevolg van onze zonde. Maar het is eigenlijk nog dieper. En daar wijst zondag 16 ons ook op. Want het is ook, de dood is ook, de straf op de zonde. Het heeft te maken met wat in antwoord 40 staat, waar het gaat over Gods rechtvaardigheid en waarheid. Met de Heere God, die heeft alles recht, goed, helemaal volkomen goed geschapen. En alles in zijn schepping had zijn eigen bestemde plek. Het stond allemaal recht. Er stond niks scheef. Er kon niks gaan wankelen. Het had allemaal zijn plek. Alleen maar harmonie en volmaaktheid. En hij had tegen Adam en Eva gezegd: hier in dit paradijs mogen jullie leven. Hier is het goed. Maar als jullie van die ene boom van kennis van goed en kwaad eten, dan moet je sterven. Want dan scheid je je van mij af. Dan eer je mij niet meer als de schepper van je leven. Dan neem je het allemaal in eigen hand. Dan roof je het. En eigen je het jezelf toe. Dan ga je op mijn troon zitten. Zo had God het gezegd. En toen dat gebeurde, toen was het dus niet meer rechtvaardig. En het was niet meer dan rechtvaardig dat de dood kwam. Dat eiste Gods gerechtigheid. Dat is gewoonweg eerlijk. Ja, gemeente, God zou niet betrouwbaar zijn. Dat betekent het woordje waarheid. Gods betrouwbaarheid. God zou niet betrouwbaar zijn. Je zou niet van hem op aan kunnen. Als hij zich niet zou houden aan zijn woord. Hij zou niet betrouwbaar zijn. Als hij het maar door de vingers had gezien. Als de dood niet als de straf op de zonde gekomen zou zijn. Vergelijkt u het maar even met een prachtige bloem. Zolang die aan de struik zit in de tuin, dan kan die prachtig bloeien. Maar snijd je hem af en zet je hem thuis in een vaasje, dan zal die nog even bloeien, maar dan snel verdor. Hij gaat onherroepelijk dood. Bloem gaat hangen, bloembladen verwelken en je gooit hem in de afvalbak. Want zo zijn wij nou afgesneden van de levensbron. Zo is die verbroken relatie met God de oorzaak van onze dood. De oorzaak van onze lichamelijke dood. Dat ons lichaam sterven moet en dat het aftakelt. Maar ook de oorzaak van onze geestelijke dood. Van dat we van binnenuit ook niet meer vragen om en gericht zijn op de Heere en zijn woord. We zijn hem kwijt. We kennen hem niet meer. We missen zijn heerlijkheid en glorie. Weet je, we zijn geneigd om de bloem van ons leven vol te zuigen met het water uit een vaasje. Terwijl alleen de levenssappen van de plant, mag ik het zo zeggen, de wijnstok, je echt kunnen voeden. Zodat je vruchten gaat dragen. Je levend zouden houden. En gemeente, nou belijden we met de geloofsbelijdenis, Jezus is gekruisigd, ja, en toen ook gestorven. Dat moet apart benoemd, want nu is Christus de dood ingegaan om voor onze zonden te voldoen, om onze dood op zich te nemen. Hij heeft zich laten afsnijden van de levensbron van zijn Vader en hij heeft het willen doen in uw en mijn plaats. Opdat wij weer zouden worden geënt op die plant. Opdat wij weer tot leven zouden komen. Meent u dat we ook geestelijk tot leven gewekt zouden worden? Daarvoor is Jezus de dood ingegaan. Dat je nu vandaag al zou gaan leven uit de bron van alle leven. Wat is dat concreet nou niet anders dan wat de Heer Jezus daarover zegt in Johannes 15? Daar gebruikt de Heer Jezus dat beeld van die wijnstok en u, zegt hij tegen zijn discipelen, u bent de ranken. Zijn vader is de wijngaardenier, die heeft die wijnstok gepoot. En jullie zijn de ranken, zegt hij tegen de discipelen. En alleen als je aan de wijnstok verbonden blijft, dan neem je dus de levenssappen in je op. En kun je tot vruchten komen. Maar als je van de wijnstok losraakt, dat zegt Jezus ook. Ja, zo'n rank deugt nergens meer toe dan te worden verbrand en in het vuur te worden geworpen. En gemeente, daarom zegt Jezus, blijf dan in mij. Want dan draag je vrucht. Ja, gemeente, blijf dan in hem die de dood is ingegaan. En die ook daaruit is opgestaan. Anders is je leven niet anders dan een gestaag sterven, zoals het doopsformulier het zegt. Maar wie in Christus is, die gaat de andere kant op. Niet al verder naar de dood. Nee, die mag naar het leven toe leven. Het eeuwige leven. Gemeente, dat is nou de reden dat, dat Christus zich tot in de dood moest vernederen. Hij moest de dood in, opdat hij het leven zou verwerven voor hen die des doods schuldig zijn. En dat bent u en dat ben ik. Wij zijn des doods schuldig. Het is niet meer dan rechtvaardig. En het is ook waar, het is Gods waarheid. Dat wij de dood hebben verdiend. De lichamelijke dood. Ja, de geestelijke dood. De eeuwige dood. En daarom is die ook begraven. Om ons daarvan te verlossen. Want dan kom ik bij het tweede, de betekenis van het graf. Ook dat staat er apart bij in de belijdenis. Jezus is begraven. U weet wellicht uit onder andere Johannes 19 hoe Jozef van Arimathea het lichaam van de Heer Jezus van het kruis heeft afgenomen en in een graf heeft gelegd. Een nieuw graf. Waar nog niet eerder iemand in begraven was. Maar wat is de betekenis daarvan? Nou, gemeente Antwoord 41 die zegt om zo te tonen dat hij, Jezus, werkelijk gestorven was. Is daar dan twijfel over mogelijk? Jazeker. We lezen namelijk in de evangelie dat niet verwacht was dat Jezus al gestorven zou zijn toen hij aan het kruis hing. Toen die Romeinse soldaat kwam om de beenderen te breken van de gekruisigde daar, dan was dat het moment waarop die gekruisigde daadwerkelijk de geest zouden geven. Hun laatste adem zouden uitblazen. Want als een kruiseling de benen gebroken wordt, dan had hij geen kracht meer om zich nog staande te houden aan het kruis. En dan zou hij de verstikkingsdood onmiddellijk sterven. Maar als die soldaat bij Jezus aankomt, dan kijkt hij en dan hoeft het niet meer. Zijn beenderen worden niet gebroken, want hij is al gestorven. En de soldaat steekt de speer nog in zijn zij en er komt bloed met water vermengd uit als teken dat Jezus gestorven is. En gemeente, nou zouden boze tongen misschien kunnen beweren dat Jezus dan misschien niet echt was gestorven en daarmee ook niet echt was opgestaan. Maar daarom is hij nou begraven. Pilatus heeft het lichaam van Jezus vrijgegeven aan Jozef van Arimathea om het te begraven, zodat vast is gesteld, hij is echt gestorven. Geen twijfel daarover. En Jozef is hem vervolgens gaan begraven en heeft hem in het graf gelegd, waar hij naar alle waarschijnlijkheid eigenlijk zelf ooit begraven zou worden. Nou, gemeente, dat is dus de eerste betekenis. Dat Jezus begraven is, dat mag voor ons nou de zekerheid zijn, de verzekering bieden, dat het echt zo geweest is als u daaraan mocht twijfelen. En soms twijfelen mensen daaraan. Dat hij aan het kruis gestorven is. Jezus is echt de dood ingegaan. Maar er is meer. En dat is nou eigenlijk het beste duidelijk te maken, gemeente, aan de hand van een andere catechismus van Ursinus. Hij heeft nog een leerboekje gemaakt, een veel kleiner leerboekje. Maar daarin komt ook die vraag aan de orde. Waarom is Christus begraven? En dan geeft Ursinus net een wat langer antwoord op dit punt. Dan schrijft hij om te bewijzen dat hij waarlijk gestorven was. En, daar komt het, en om onze graven gelijk te maken aan het zijne. Namelijk rustplaatsen voor onze lichamen. Christus begrafenis is dus niet alleen het bewijs dat hij echt gestorven is, maar het betekent ook dat op die manier onze graven waar wij onze geliefden inleggen gelijk zijn aan zijn graf. Het wordt een rustplaats voor het lichaam. Gemeente, wij leven in een tijd waarin er heel veel stemmen opgaan om te cremeren. Het zou goed zijn, beter zijn om dat te doen. Ook onder christenen hoor je dat wel eens voorkomen. En de reden om daartoe te besluiten kan natuurlijk heel verschillend zijn. De een doet het omdat het toch niet uitmaakt. Een graf wordt immers ook geruimd. Zo is dan de gedachte. Een ander die vindt begraven juist iets naars. Daar nare gedachten bij. Er spelen soms zelfs argumenten mee van hygiëne en dat het minder ruimte vraagt. Maar zal een christen nou niet in navolging van zijn heiland begraven willen worden? Crematie is een gebruik met een heidense achtergrond. En overal waar het christendom kwam, daar werd er niet meer gecremeerd, maar begraven. En dat is gemeente omdat begraven uiting geeft aan hoop. Hoop die je mag hebben op grond van het volbrachte werk van Christus. Als je in hem sterft, in verbondenheid aan hem, in geloof op hem. Het lichaam wordt in de aarde gezaaid. En het is als een zaadkorrel christelijk begraven, dat is zaaien. En wat gezaaid wordt, dat zal ontkiemen. Straks als Jezus terugkomt, dan gaat hij de oogst binnenhalen. Dan zullen de lichamen van hen die gestorven zijn opstaan. Net zoals Jezus is opgestaan. En al de zijnen zullen op een nieuwe aarde in heerlijkheid mogen leven. En dat is ook de betekenis van wat we lezen in de evangelie. Namelijk dat de Heer Jezus begraven wordt in een nieuw graf. In Jezus' dagen was een graf een soort grot, spelonk in de rots. Graf van de rijken dan. Waarin het lichaam werd gelegd. En na een aantal jaren was het lichaam dan verteerd. En was alleen nog het geraamte over. En dat geraamte werd dan heel eerbiedig in een kistje gedaan. En ergens in de hoek van dat graf, die holte in de rotsen, neergezet. Zodat de plaats waar dat lichaam had gelegen weer vrij kwam. En er een ander lichaam kon liggen voor een volgende begrafenis. In zo'n graf konden dus in de loop der tijd heel wat mensen begraven worden. Maar Jezus ligt in een nieuw, nog ongebruikt graf. En dat heeft ons heel wat te zeggen. De evangelisten vertellen het ons niet voor niets. Want Jezus gaat dus als eerste dat graf binnen. Er staan niet al kistjes met beenderen van andere overleden. Jezus gaat er als eerste binnen. Zodat wie na hem daar begraven wordt, mag weten, dit graf is leeg. Er staat geen kistje met beenderen en toch is er één begraven. Maar hij is opgestaan. Hij heeft het graf van zijn kracht beroofd. En als ik begraven word, dan kom ik op een plek waar mijn heiland me voor is geweest. En zoals hij is opgestaan uit de dood, zo mag een ieder die in hem gelooft weten, eenmaal te zullen opstaan in heerlijkheid. Hij is u voor geweest, opdat u hoop zou hebben op het eeuwige leven. En gemeente, dat mag nou over ons sterven vallen. Op bankjes in een park hebben jongelui wel eens iets in het hout gekrast. En soms staat er dan zoiets als: I was here. Ik was hier. En dan een naam en een datum waarop dat erin is gekrast. Gemeente, op het graf, de muren van de grafkamer van de Heer Jezus, staat: Jesus was here. En daarom dus begraven. Opdat het evangelie van een leeg graf, het lege graf van de Heer Jezus, zou vallen over ons sterven en begraven worden. Opdat dat sterven en die begrafenis van karakter zou veranderen. Want dat brengt ons tenslotte bij het derde. Het sterven van de gelovigen. Door Jezus sterven is het karakter van de dood van een gelovige veranderd. Zoals vraag en antwoord 42 het verwoorden. Als Christus dan gestorven is, waarom moeten wij dan nog sterven? Als nu de straf op de zonde gedragen is, waarom dan toch nog vandaag die vreselijke werkelijkheid van de dood? En gemeente, dan spreek ik tot u allen. En het zijn er ook vanmiddag velen. En we hebben zojuist ook in ons gebed gedacht aan twee families die in de komende week bij een geopend graf zullen staan. Ik spreek tot velen van u die dat weten, die dat hebben meegemaakt, van nabij. En dan kijk je naar een geliefde die gestorven is en die je moet gaan begraven. Maar weet dan dit: wie in Christus stierf, in verbondenheid aan de wijnstok, voor hem of haar was de dood geen betaling van de zonde. Dat is wel zo als je buiten Christus leeft. Dan is de dood de rechtvaardige straf op de zonde die je zelf moet dragen. Dan ga je de eeuwige dood in. Maar wie in Christus stierf, gemeente, voor hem, voor haar, is die dood iets anders geworden. Alleen maar, zegt antwoord 42, een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Hoort u dat? Alleen maar dit. Kijk, wij zien de dood doorgaans als het allerergste en dat is natuurlijk heel begrijpelijk. En we verzetten ons ertegen. We willen er van wegblijven zo lang mogelijk. Maar gemeente, als u nou van Christus bent, dan is de dood alleen nog maar dit voor u. Een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Of zoals Paulus het in 1 Korinthe 15 duidelijk maakt: het vergankelijke kan de onvergankelijkheid niet beërven. Het sterfelijke kan de onsterfelijkheid niet beërven. Dat is het laatste wat je los moet laten. Waaraan je moet sterven. Maar dan ontvang je het. Het is de laatste definitieve stap, gemeente, in dat proces van tot het leven komen. De laatste gedaanteverandering van een schepsel dat leefde onder de doem van de dood. Naar een mensenschepsel dat mag gaan leven voor Gods aangezicht. Als eenmaal in het paradijs, in volkomen gerechtigheid en heerlijkheid. Het is het laatste stukje afsterven van het oude en ontvangen van het nieuwe. En begrijpt u dan, gemeente, dat Paulus in 1 Korinthe 15 er zo opgetogen over kan schrijven? Dood, waar is uw prikkel? Het is alsof hij het aandurft om de dood uit te dagen. Zeg, het is dood. Waar is je prikkel en graf, waar is je overwinning? Jij lijkt altijd aan het langste eind te trekken. Als op de begraafplaats staan. En we daar uiteindelijk weglopen van het graf van onze geliefde. Dan lijkt dat het laatste te zijn, maar het is het niet. Er is overwinning. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Een leeg graf, want hij is opgestaan. Je verliest het graf, je verliest de dood. Dood, waar is uw prikkel? Jongens en meisjes, als je gaat vissen, dan doe je altijd aas aan het haakje van je hengel. Bolletje brood, klein wormpje, dat doe je aan het haakje. En dan ga je vissen, dan gooi je dat in het water, dobber erboven. En als dan de vis toehapt om dat lekkere hapje te nemen, dan slikt hij ook het haakje in. En dan kun jij hem vangen. Nou, zo zit nou ook aan het sterven een haak. En als iemand sterft, dan betekent dat eigenlijk dat hij voor altijd verloren zou gaan. Dat als het ware de duivel hem vangt. Maar nou heeft de Heer Jezus het haakje eruit gehaald. Oh ja, dat sterven is er nog wel. Misschien heb je het ook meegemaakt. Je opa, je oma, tante of oom of iemand die je goed kende uit je klas op school. Of Of uit de kerk. Verdrietig, moeilijk. Maar de Heer Jezus heeft het haakje eruit gehaald. En als iemand in hem gelooft en dan sterft, dan is het nog steeds verdrietig. Want dan moet je iemand missen. En toch is er iets heel belangrijks anders geworden. Want voor wie gelooft in de Heer Jezus, is de dood niet meer. Dat je voor altijd van God gescheiden zult zijn. Nee, het is juist dat je weer bij hem mag komen. Een doorgang, een poort naar het eeuwige leven. Gemeente, als we zo het licht van dit evangelie, van kruis, van sterven en opstanding laten schijnen over ons graf en ons begraven worden, dan jaagt de dood geen angst meer aan. In het donker van het graf gloort er dan licht. Want het is niet het einde, maar het is een doorgang. Zoals het soms ook op een grafsteen staat. Hier rust, tot de dag van de opstanding uit de doden, mijn geliefde. Weet, als je op hem ziet, dan kun je zo sterven. Is dat jouw troost voor leven en sterven? Is hij het, de Heer Jezus, die is voorgegaan? Kun je het, als de catechismus er zo over spreekt en zoals we het hebben gelezen in 1 Korinthe 15, kun je het nou zo zien? U zegt, dat vraagt geloof. Ja, inderdaad. Dat vraagt geloof. Dat vraagt zien op hem, de heiland. Dat vraagt om inderdaad ook nu veranderd te worden. En het oude af te leggen. En het nieuwe te ontvangen al meer. En gemeente, als nou voordat wij zouden sterven de Heer Jezus terugkomt, ook dan zullen we eerst het oude afleggen. In een ondeelbaar ogenblik, zegt Paulus in vers 52. Ook dan moet het gebeuren. Het vergankelijke moet worden veranderd in iets onvergankelijks. Dit lijf, je lichaam, daar zit de dood in. Daar zit de zonde in. En de zonde die je ontdekt, die ontdek je als je kijkt naar Gods wet. Vers 56, de prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Vergelijkt u het met die dodelijke bacterie van Alexander Fleming. Die onherroepelijk zal leiden tot de dood. Dat is een wetmatigheid. Maar er is een middel. Zoals Fleming een middel vond tegen bacteriën in het lichaam, zo is er een medicijn, gemeente, dat redt van de dood. Het is Christus volbrachte werk. En wie daarop vertrouwt, voor hem of haar is sterven niet verliezen, maar juist winnen. Het is tot glorie en heerlijkheid van God drie-enig komen. Komt dat medicijn ook u ten goede? Want ja, in 1928 ontdekte Alexander Fleming de penicilline. Maar als je vandaag ziek bent, dan moet je wel naar de dokter toe om van hem het medicijn te ontvangen. Gemeente, u moet naar de Heer Jezus toe. Voor uw behoud. Voor dat eeuwige leven. Naar uw hemelse dokter. Uw heelmeester. En hij wil het aan u geven. Hij wil het met zijn woord en zijn geest in je planten. En het in je werken. Dat geloof. Die hoop. Dat hou vast, die troost, die zekerheid dat onze dood geen betaling meer zal zijn, omdat hij alles heeft voldaan. Alleen nog maar een afsterven en een doorgang tot het eeuwige leven. Ziet u op hem, daar komt het op aan. Op hem die ooit gestorven is en begraven werd. En beleidt u het dan mee, zingend. Ja, dan bent u het, Heer. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Alleen Hij kan het. Niemand anders. En Gij richt mijn voet, dat die zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw diepere gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Amen. Laten we danken en bidden. En Heere, dan kent u al onze tranen. Eén voor één telt u ze. Heer, het evangelie vanmiddag was niet dat ze er niet mogen zijn. En u weet het, ze zijn er. U weet het, Heere, wanneer we ze plengen. Maar het is bij u bekend. En u telt ze. Eén voor één. Omdat straks, Heere, de heerlijkheid, het gewicht van de heerlijkheid, dat geopenbaard zal worden, veel groter zal zijn dan die tranen. En Heere, wat is het dan een heerlijk evangelie wat we vanmiddag hebben mogen beluisteren. Dat u, Heer Jezus Christus, de dood bent ingegaan en begraven bent. Dat u die weg bent gegaan, Heere, op al die momenten dat wij bij een open graf staan op de begraafplaats. Of dat in onze gedachten komt, hoe we dat in het verleden ook hebben gedaan. We de pijn en het verdriet weer voelen van het gemis van een geliefde. Een man, een vrouw, een vader, een moeder, een kind, een kleinkind, een broer of zus. Wie ook maar. Dat we zouden bedenken en geloven dat al wie in u sterft niet verloren is. Maar dat de dood iets anders was dan wat het eigenlijk naar recht zou zijn. Namelijk een betaling van onze zonde. Maar dat u, Heer Jezus, de angel eruit hebt gehaald. En dat het alleen maar een laatste stap werd naar uw heerlijkheid toe. Heere, geef dat we dat mogen geloven. En als we dat eigenlijk niet kunnen geloven, als dat dingen zijn die voor ons zo groot zijn, Heere, vermeerder dan toch ons geloof. Opdat we u, Heere Jezus, niet tekort zouden doen in de volle diepte en omvang van uw heerlijk werk, uw heilswerk. Maar u daar juist de eer en de dank voor zouden brengen. En u ervoor zouden verheerlijken en het zo met hart en ziel zouden zingen. En blijven zingen. Dat u onze ziel beveiligd hebt voor de dood. Dat er een middel is, een medicijn, om eraan te ontsnappen. Heere, dank u wel voor uw woord, voor de belijdenis, voor de boodschap van deze middag. En laat het met een ieder van ons mee mogen gaan. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we zo opgaan in het leven van elke dag. Dat wij nooit denken aan ons eigen sterven en daar ook ons niet op voorbereiden. Heere, geef dat we ons daarop voorbereiden, dat als het zou komen, ook als het onverwacht zou komen, we niet van u gescheiden zullen zijn voor eeuwig, maar aan u verbonden. En Heere, wilt u dan met uw geest ons aan de wijnstok verbinden, aan uzelf, Heer Jezus, om uit u te leven en tot leven te komen, geestelijk leven dat vruchten draagt tot eer van uw naam. Wij danken u, Heere, voor wat u ons hebt willen geven. En gaat u met ons mee als we nu zo meteen weer naar huis gaan. Als we de nieuwe week ingaan, Heere, gaat u met ons mee. Met al datgene wat daarin op ons wacht. Wees met jongeren en kinderen als ze weer naar school gaan. Wees met ouders in gezinnen. De drukte van het gezin, een opgroeiend gezin. Wees u met de ouderen. Als we in onze ouderdom ook onze verantwoordelijkheden wellicht nog hebben. En als we ook mogen bidden, Heere, geef dat we ook tijd mogen vinden om te bidden en voorbeden te doen voor uw kerk, voor gemeenteleden. En geef dat we zo ook om elkaar heen mogen staan en elkaar mogen aansporen in de strijd. De strijd die u te strijden geeft. Heere, vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest, ook in deze dienst. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 73, daarvan het 13e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wijs ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.